Ja.
Henk Esting, hoe oud?
38.
En hoe lang advocaat?
11 november, 10 jaar.
Dus 77 begonnen.
Ja.
Waarom advocaat en waarom sociale cultuur?
Nou, bij mij is dat anders gelopen als denk ik bij anderen. Ik ben dus niet zoals de meeste sociale advocaten eerst in de rechtswinkel begonnen en daarna dus doorgegaan met advocatuur. Dus bij mij is het begonnen. Nou ja, ik ben dus eerst gewoon rechten gaan studeren. Nou ja, waarom weet ik eigenlijk ook niet. Ik vond het minste oude hoervak. Ik bedoel, het was toch iets concreets. Dus meer dan waar ik ook over getwijfeld heb, politicologie of filosofie of nog meer van die dingen, is het toch rechter geworden. Maar niks met iets concreets in het hoofd. Nou ja, en daarbij heb ik dan wel buiten de faculteit acties gevoerd, ook daarvoor al. Maar goed, toen de grote democratiseringsgolf begon en zo, en de Maagdhuisbezetting in 1969 en daarvoor eigenlijk, had je ook hele grote demonstraties naar aanleiding van de Parijsrevolutie. Zijn hier ook, ik kan me herinneren, ook kwamen al mensen uit Parijs de stad in en toen speelde dus die moord op die Mexicaanse, op de Mexicaanse bevolking in aanleiding van de Olympische Spelen van 68. Maar in Amsterdam ook hevige rellen. Heeft onder andere geleid tot de bezetting van het Mexicaanse consulaat en zo. Tenminste, dat is wel belangrijk voor later. Dat vooral door figuren gebeurt, Frank Jabuis. Dat soort mensen die later betrokken zijn bij de radicale studentenbewegingen. Nou ja, maar goed, maar voor die Griekse faculteit lag het anders. Die werd nooit echt voorop gelopen. De bezettingsgolf is ook aan ze voorbij gegaan.
Toen het gebeurde in de jaren 60, was je al student? Of toen was
ik al student?
Was je al student?
Ja, ik begon 68 te studeren. Dus toen begon dus te waren die hevige rellen met de vanwege Parijs. En ook dus had je hier in Amsterdam vooral rellen rond het feit dat daar in Mexico die mensen zijn vermoord. En toen zijn dus ook mensen uit Parijs hier gekomen. En dat is een beetje gaan doorhobbelen. Nou, zelf heb ik geprobeerd dus, maar dat was, dat ging niet goed. Met een aantal studenten, er waren er over 3 of 5, voor de rest is het niet echt vergroot, om dus kritiek te leveren op de studie zoals die gegeven werd. Dus je had dus eigenlijk, eerste plaats, de vakken die je moest leren waren allemaal gericht op het bedrijfsleven en op functies in de staat. Dus het grootste deel was privaatrecht, handelsrecht, hypotheekrecht. Maar een vak als arbeidsrecht, dat was een soort apart keuzevak. Nou, en daar is wel, daar is dan meer na mijn tijd verandering gekomen. Maar goed, en daarin ging het ook om dat het dus de manier waarop de vakken gegeven werden, dus stonden helemaal los van de maatschappelijke verhoudingen. Men zei gewoon, van de positieve recht ging men gewoon uit van, het is zoals het is. En, hoe dat gegroeid was, dat te maken had met het kapitalisme.
Staatbevestigend.
Ja, klasjustitie, dat zijn onderwerpen kwamen. Nou, die waren wij dus. Ja, vooral met het lezen van boeken uit Duitsland waren ze natuurlijk veel verder. Om dat ook aan de kaart te stellen. Nou ja, dat is dan de Griekse faculteit niet zo gelukt. Maar ja, er waren wat kleine dingen, weet je wel. Bijvoorbeeld, dat was de professor Enschede, die kennen we wel. Een hele, die heeft toen ook meegewerkt aan, na de dood van Jan Wegelaar in,
dat is met de bouwvakrellen geweest.
Ja, heeft hij een rapport geschreven. Nou ja, heeft hij al de politie bekritiseerd ook, geloof ik. Nou, die was de professor strafrecht, maar hij was een vrij reactionaire man. Nou ja, wat dan, ja, toen ook was, dat deden we ook wel, dat je opstond en wat in die zaal zei. Maar goed, het was niet echt volop actie. Maar ja, dat is wel, de meeste studenten zijn eigenlijk, denk ik ook omdat daar nogal starre bedoelingen was, zijn de meer kritische studenten in de rechtswinkels terechtgekomen. Nou, heb ik nou gedaan, dat vond ik toch een beetje flauwekul, een beetje pannetjes soep naar de achterbuurt te brengen. En ik ben mezelf wel.
Maar waarom? Omdat het marginaal was? Of,
Ja, het was dus meer oorspronkelijk. Ja, we gaan daar mensen helpen. Niet echt met een politieke instelling is dat gedaan. was wel nuttig ook wel. Want, ja, dat, voor het eerst dus werd het dus eigenlijk op grote schaal werd het recht opengesteld. Ook gewoon voor de bevolking. Daarvoor was het iets voor de rijken.
En
een advocaat die dus gewoon civiele zaken, daar was nauwelijks vergoeding voor. Als je gewoon een ontslag wilde aanvechten, wat dan ook. Advocaten, sommige rijke advocaten deden gewoon echt pro deo, gewoon echt voor nop. Werd er wel eens een arbeider geholpen. Maar ja, goed, dat was niet echt een juridisch systeem.
Meer gunst was het.
Nee. En als gevolg daarvan is ook op de universiteit ook meer aandacht gegeven aan dat soort vakken als arbeidsrecht, huurrecht enzovoort enzovoort. Maar ja, daar heb ik eigenlijk wel helemaal buiten gestaan. Hoewel dus de sociale advocatuur eigenlijk allemaal, de eerste daarvan, allemaal in die rechtswinkels hebben gewerkt. En toen zijn we begonnen met het oprichten van advocatencollectieven. Nou, ik heb dus, ja, ik stond er een beetje buiten, de universiteit ging het niet. Daarnaast heb ik, zeg maar, ben lid geworden van een partij die zich vooral, wat zeg je nou zeggen? Nou ja, als idee had om zeg maar de bevolking meer te mobiliseren. Nou,
was het SAP of?
DSB was het toen. Nou, toen heet het anders. Ja, dat het dan weer moet. Nou ja.
Nou, later dan
wel weer. BBD.
Is toch geen
idee? Nou ja, maar goed. Ik ging dus, ik bedoel, ik heb ook over gedacht inderdaad om met de studie te stoppen. Om gewoon in een fabriek te gaan. En dat deed ik ook iedere keer, want dan was er geen geld, maar dan ging je een paar maanden in de fabriek werken en dan weer. Maar het deed ook een beetje om te kijken of daar wat aan kon veranderen.
Maar, heb je
het maar we hadden ook dus van die raar, achteraf zijn rare ideeën, we gaan eventjes de arbeiders wat duidelijk maken. Dus iedere morgen naar de poort, 6:00 AM. Nou, maar ook iedere avond ging ik ook de buurt in, hè. Met een, en dat is, omdat je gewoon op die universiteit had je weinig meer te zoeken. Nou, ook meegedaan dus op de universiteit, want het was echt, toen is het na die jaren 60 werd het een hele dode boel, er was helemaal geen actie meer. En er werd ook een beetje nieuw leven in geblazen. Het was voor het eerst eigenlijk dat weer een massale beweging op gang kwam naar de Nieuwmarkt. We hebben een studentensteuncomité opgericht.
Studeer je toen nog?
Studeer nog, ja. Het was voor het eerst weer een bomvolle actievergadering op de universiteit. En ook met, wat men al wilde, met arbeiders en zo. Nou ja, dat is ook weer ingezakt. Nou, toen ik met die studie klaar was, heb ik mijn diploma ging ik in de hoogovens werken. vlak daarvoor, 77.
Ja, maar wat voor doel? Om ook weer die arbeiders bewust te maken van hun
situatie? Nee, wat minder. Meer gewoon...
Puur van Koen, of...
Ja, ook omdat je niet wist wat je anders moest doen.
Nee.
Kijk, je wilde niet... afgezien van het feit of het nou kon. Maar je wilde ook niet op de universiteit gaan zitten. Je wilde niet. Je wilde geen corromperende baantjes aanpakken. En die advocatencollectieven, die waren toen wel al opgericht. Maar ja, het was heel moeilijk om erbij aan te sluiten. In eerste plaats was het zo dat het moest begeleid worden door een oudere advocaat. Iemand die 5 jaar in het vak zat. Nou, die had je toen niet. Nou, je moest ook een financiële basis hebben om te beginnen. Je moest een kantoor hebben, je moest een ruimte hebben en dat soort. Dat liep ook niet zo vlot, hè. Dus dan, ja, ook niet zin om het op te zetten. Maar ja, uiteindelijk is dat toch gaandeweg gegroeid.
Het was er al een aantal collectieven die bestonden al.
Ja.
Het was er ook een bepaalde verdeling al van bepaalde buurten.
Je had dus eerst het collectief de Roze Gracht.
Ja.
En dat was de oudste. En dan had je Oud-West, geloof ik daarna nog. Die waren net voor ons. Toen rond iets meer buurtgericht, ja.
Toen kreeg elke buurt had een eigen collectief op een gegeven moment, langzaam maar zeker.
Ja.
Jullie zijn toen expres daarom in Noord gaan zitten, of het toeval?
Nou, Noord ook meer van... Dat dus in die oude wijk had je al links en rechts al wat, geloof ik. En ook weer met het idee van, kijk, in Noord woonde toen de grote arbeiderspopulatie in Amsterdam, zeg maar. De scheepswerven. En we dachten, als er wat gebeurt, daar willen wij dan bij zijn, hè. Dat idee eigenlijk niet. Maar dat ging niet zo simpel, want er was helemaal niemand. In ieder geval was ik met een paar vrouwen aan de slag, maar die gingen al andere baantjes zoeken. Dat stort in elkaar. En via gemeenschappelijke kennis ben ik toen met die Corvinus in aanraking gekomen. Die kende ik allemaal niet. Maar die hoorde dan van, nou, die wouden dat Utrecht ook beginnen. Ben ik ook toegestapt. Ik ken hem, en omdat ik zo op een gegeven moment toch wou beginnen. En toen is het zo met z'n tweeën wat opgericht.
Ja. Maar volgens statuten of gewoon volgens een idee van we gaan proberen het anders aan te pakken dan gewoon advocatuur door meer voor de basis of hoe noem je dat? Waar ideeën er überhaupt? Meer voor de basis, voor de arbeidsbeweging of hoe zag je dat precies?
In die collectieve er waren ideeën opgezet. Je had je in je hoofd hè, van ja. Als er wat gebeurt daar.
Moet je aangesloten bij een actie of zo?
Ja,
of?
Je dacht in die oude wijken dat is allemaal een beetje aflopende zaak boven die zaal er al veel. En in Amsterdam is het natuurlijk een beetje een stad waar alles door elkaar loopt, anders dan als Rotterdam. Waar gewoon een hele duidelijke arbeiderspopulatie is. Dat was hier alleen in Noord zo. Hè. Dus daarom dachten we, daar willen we tussen zitten om daar iets te doen.
Ja.
Dus dat gold voor mij eigenlijk. Nou, voor Kees had er andere ideeën over. Ik geloof die wou iets met kunstenaars opzetten toen, ik weet niet. Maar ook op het laatst van, dan moet dan maar gewoon eens beginnen.
Ja, ja. Maar was het advocatuur en überhaupt die studierecht, was dat een verlengstuk van in feite je actievoerder zijn? Of
nee.
Een heel andere keuze gewoon op een gegeven moment? Toch? Je bent dus eerst actief geweest, je bent op een gegeven moment gaan studeren. Onder andere naar aanleiding van het feit dat je toch bepaalde ideeën hebt over de maatschappij. En je bent daarna advocaat geworden en dan meteen ook een sociaal advocaat, niet zomaar een advocaat.
Ja, dat is een verlengstuk. In die zin is het een verlengstuk, ja.
Maar niet echt zo
dat je ook het meest onafhankelijke bent, dat idee, is nog steeds zo. In de staat niet, ik bedoel, dan zit je dus op een overheidsbaan of op een bedrijf. Maar kijk, ik was gewoon ten einde raad. Je wist niet hoe je, kijk, ik had ook geen, dat hadden die gasten ook, die anderen veel gauw, hadden ook meer connecties in. Papa was advocaat, dat gold ook voor die mensen van die collectieven.
Ja.
Nou, dat had ik helemaal niet. Dus dan, ik heb bijvoorbeeld ook een soort stencil gemaakt. In de bus gegooid bij allerlei kantoren. Wil je patroon worden? Nou ja, dat leidde meteen al tot klachten. Maar dat was niet de manier waarop advocaten benaderd wensen te worden. Nou ja, dat ging al een stuk moeilijker.
Ja. Ja. Was het nou zo, als je advocaat wilde worden, dan moest je van onbesproken gedrag zijn. Die kon dus geen veroordeling hebben.
Ja, precies. Nou ja, goed.
Die had je wel
Wanneer, even kijken, dat hebben we niet gezegd. Is het kantoor begonnen?
11 november 77.
Ja,
daarvoor moet je dus een. Ja, precies. Dus je moet die patroon hebben. Je moet dus een onbesproken gedrag. Ja, nou ja, dat leidde dan tot een. Je wordt eerst de deken van orde van advocaten. Die geeft toestemming. En dat was toen al. Beetje erdoor dat je in een gewone wijk gaat zitten, want normaal moest een advocaat een kantoor hebben in een wijk op stand.
Ja.
En, en die deken die controleerde hoe je kantoor eruit ziet, of je voldoende financiële middelen hebt, nou ja, enzovoort enzovoort. Dus dan wordt er ook gewoon gevraagd van, heb je daarnaast nog wat aan inkomsten, anders moet je dan een blamage voor de advocatuur er zijn als advocaten over de kop gaan. En je moet dus een patroon hebben die normaal is het. Leer het vak op een kantoor en dan word je 3 jaar begeleid door een oudere advocaat. Nou, en wij moesten dus van buiten iemand hebben die er ook toe te bereid was. Nou, dat was toen Herman Kater en nog iemand. Nou, en dan kreeg je een gesprek met die deken en toen kwam de vraag aan de orde, heeft een van de heren een strafblad? Nou ja, dan heb ik dat gezegd. Nou ja, ik heb dat consulaat een keer bezet van Amerika. Nou ja, dat vonden ze zeker zo erg dat ze een aparte vergadering van de orde van advocaat aangeweid hebben. Of nee, van de Raad van Toezicht. Om dus te beslissen of ik toegelaten zou worden. Terwijl ik tegelijkertijd hoorde dat mensen die al een aantal keren waren veroordeeld wegens fraude van het tableau geschrapt waren. Hup, automatisch.
Toch?
Ja. Maar ja, dat was toch allemaal niet tegen te houden. Want dat was allemaal toch niet ernstig.
Maar weet dat was het vanwege bezetting van een Amerikaans consulaat?
Ja.
En dat was wanneer geweest?
In
aanleiding van wat?
Oorlog in Vietnam.
Ja, oorlog in Vietnam.
Ja.
En toen is toen uiteindelijk dus toch er doorheen gekomen, advocaat geworden. Weet, niet echt via statuten, maar wel min of meer een bepaalde ideeën erachter waarom dat collectief opgezet moest worden.
Ja.
Maar
dus intern was dat, zijn alle collectieven opgezet, dat wil zeggen, we verdienen hetzelfde. Dus personeel en de advocaat verdienen hetzelfde. En daarnaast is gewoon de keuze gemaakt om alleen in, ja, kan je het max uitrekken, maar dat vind ik van die rotwoorden van de zwakkere groepen. Ik bedoel, dat zijn juist om gewoon de bevolking te helpen, daar ging het eigenlijk om. En het, ja, het kon wel zo zijn dat je bijvoorbeeld een werkgever hielp, bijvoorbeeld als bijvoorbeeld een winkelier opeens een van de gemeente doorkrijgt dat zijn winkel weg moet omdat er een snelweg moet komen, dan help je die man ook. Maar je helpt het dus niet als je dus zijn personeel wil ontslaan.
Nee.
Maar het gold voor verhuurders ook, was heel duidelijk dat in die relatie verhuurder-huurder, nou, kraken was toen niet zo populair.
Nee.
Maar dat je alleen de huurder hielp.
Ja.
En als een verhuurder geholpen moest worden, was het hooguit een keer tegen de gemeente wat dan ook.
Ja. Maar dus waren dus bepaalde zaken die dus daar ook niet
en
gedaan
niet betaald. Ja, het gros werd gewoon, wordd gewoon niet betaald. Hè. Wordt gewoon, kreeg je vergoeding van de overheid.
Ja, prodeo dus. Hè?
Ja, prodeo.
Maar weet, er waren ook bepaalde zaken dus heel duidelijk toen al die niet verdedigd werden. Die niet gedaan werden.
Ja, dus in de, dat was heel duidelijk. Ja. Dat je gewoon net, en dat is nog steeds wel zo. Dat maar verhuurders hielp je niet iemand van zijn woning af te zetten. En een werkgever hielp je niet als hij dus iemand wil ontslaan.
Maar goed, bij het 77, 78, collectief gaan op een gegeven moment steeds beter draaien. Krijgen steeds meer aansluiting. Ook überhaupt gewoon steeds meer werk natuurlijk. Door je gegeven dat toch een bepaalde manier gevestigd wordt en raakt. In een bepaalde buurt, omgeving. Jaren 78. Ben je steeds meer gerommel weer in en buiten het marsje op actiegebied, studenten, krakers. Hoe is op een gegeven moment die koppeling ontstaan tussen het gewoon publiek en later dus het kiezen voor actievoerders? Dat is op een gegeven moment toch op een bepaalde manier gekomen.
Nou ja, daar waren wij. Nou,
was dat vanwege oude relaties die er al waren met mensen? Of is er een specifieke aanleiding voor geweest?
Theo ken ik wel van vroeger nog. Ja, dat klopt.
Dus een van de aanleidingen.
Dat ik
nou
hier gewoond heb.
Ja.
Laat maar zeggen. Ja, nou, 78 is ook in mijn neus. Althans, als advocaat is, dan dat is er niks aan gedaan. Ik weet niet wat dat toen was. Kinkerbuurt?
Kinkerbuurt had je, Oud-West had je toen al.
Ja, maar zijn er mensen mee gearresteerd? Zijn ze toen geholpen?
Kinkerbuurt?
Door Oud-West.
Oud-West heeft toen heel veel gedaan, denk ik. Ja, en sowieso had je toen al vaak zaken. Je hebt bijvoorbeeld in 78 heb je nog gehad de bezetting van het consulaat.
Ja. En de Grote Keizer ook.
En de Grote Keizer.
En toen is het eerst gezegd. Kijk, ja, zijn we bij elkaar gekomen trouwens. Hogeboom, nog een paar jongens. En besproken van, nou, als dat ontruimd wordt, dan moeten we dus
gezamenlijk
ingrijpen op een aantal van tevoren duidelijke afspraken.
En was Keizer was een beetje
kreeg je
eerste
al discussies over wel of niet verklaring afleggen, wat?
Ja, maar toen was dus een beetje de eerste keer,
ja, de eerste keer
de collectieve dat we gezamenlijk echt op gingen treden.
Ja.
Ja, ja.
Dat klopt.
In politieke zaak.
Ja, dat was dan op het kantoor Hogeboom daar op de Prinsengracht.
Ja.
Dat was heel goed.
Ja. En
dat is er niet van gekomen dus.
Nee. Het is niet doorgegaan in de ruiming. Maar er zijn daarna wel heel veel andere rugmakende zaken geweest. Dus,
Het begon met Nanda, hè? Mij dan.
Ja,
Nanda was wel Vondelstraat, ja. En toen kreeg je dus, dat vond ik al vreemd, toen was ik net begonnen, ja, je wist het niet zo goed. Maar toen werd je echt aan alle kanten onder druk gezet. Dus ook, hoe maar gezegd wordt, ook de boys van de Sjaan Advocatuur, die belden me op. Doeleman, ook Arnoud Willems zelfs, van die Nanda. Ja, dat was een van de eisen van de Vondelstraat. Die moet vrij. En zij zei, ik wilde niet meewerken aan mijn eigen voordelen. Überhaupt sta ik op mijn recht, ik wil er niks aan doen. Nou, en dat liep op. En toen zijn dus ook een aantal advocaten mij gebeld, die twee dus, met een verzoek om daar toch maar voor de goede vrede in Amsterdam maar een verklaring te laten afleggen.
Gewoon in feite onder dwang dus van de publieke opinie moest.
Maar van advocaten ook, hè?
Ja, maar goed, die reageerde
op
publieke opinie vanwege een politieke situatie waarschijnlijk.
Want die reageren uit angst, denk ik.
Ja, bijvoorbeeld.
Dat komt later steeds weer terug.
Ja.
Dat ze gewoon denken van, ja, nou, ze voelen zich, dat is ook criterium, ze voelen zich ook toch indirect verantwoordelijk voor de openbare orde.
Ja, zien zich dus duidelijk als verlengstuk.
Ja.
Als partij.
Ja, dat laat er nog een keer gebeuren met die Tomlof.
Ja. Maar goed, weet bij de jaren 80 dus, weet Nanda was voor jou zo'n beetje De eerste jaar daarvoor had je natuurlijk al Theo meerdere malen verdedigd.
Nee, dat was Jaap de Groot.
Dat was Jaap de Groot, zeker weten?
Ja, zeker weten.
Ook toen met de
nou ja, kijk, moet ik mezelf concentreren. Jaap is toen... Jaap is ook betrokken geweest bij de bezitting van het van de Engelse ambassade.
Ja, in Den Haag.
Ja, daar was ik niet bij.
Was jij niet bij? Toen was het nog West. Toen zat je nog niet bij.
Ja, hij is eerder begonnen als ik. Ik weet niet waarom ik er niet bij was.
Nee.
Maar, en hij deed Theo toen.
Ja.
Dat deed hij heel goed.
Ja.
Toen.
Ja.
Misschien nou, ja.
Maar goed weet, op een gegeven moment had je dus een bepaalde cliënt, in dit geval een Nanda.
Een
non-coöperatieve houding had, om het zo maar te zeggen.
Precies.
Dus inderdaad geen verklaring afleggen.
Ja.
Niet meewerken aan de eigen veroordeling, aan het onderzoek tegen jouw gericht.
Het verschil met andere was. Ja, en het verschil met ik heb ook steeds publiciteit gezocht. En dat deden advocaten ook niet, omdat op zich is dat ook weer. Er heeft de Raad van Toezicht bezwaren tegen. Daar zijn ze bang voor dat ze daar op gepakt worden. Als je gewoon zomaar de publiciteit zoekt.
Ja.
Maar goed, dat kon dus niet anders. Ik bedoel, ja, dat was ook een van de strategieën om dat te doen natuurlijk.
Natuurlijk, ja.
Met de lopende persverklaringen wat er aan de hand was.
Ja,
ja. Nou ja, dat...
Ja, in feite...
En dat werd ook verteld door mij aan de mensen in de
vereniging. Advocatuur was toen echt een verlengstuk natuurlijk van de actievoerder op dat moment. Heel duidelijk zo van, het is niet zo dat als er iemand gepakt wordt, dan houdt het op. Nee, actievoerder gaat in de cel door, maar dat geldt dus ook voor de advocaat. Dat als er bijvoorbeeld bepaalde eisen zijn of bepaalde houding belangrijk is, politieke houding, dan gaat het daarna ook door.
Ja.
Dat is heel belangrijk.
En jij bracht die naar
buiten? Ja, die bracht je naar buiten.
Ja, precies.
In de pers en ook aan de mensen die op straat stonden, op het balkon, dan vertelde ik dat. Nou ja, dat liep allemaal op en zo. Maar ja, toen... En dat heeft voor mij ook wel een zeg maar... Ja, kijk, je bent toch advocaat. Je had een aantal jaar gewoon de gewone zaakjes gedaan. En toen merkte je pas, wat tot voor kort eigenlijk niet zo duidelijk was. Misschien wel vroeger wel, maar nou, ja, voor mij niet. Hoe zij dus... Hoe de rechtsstaat haar pretentie opgeeft van gelijkheid voor de wet.
Ja.
En nog erger, hoe het, kan ik het voorbeeld ook zo noemen, hoe het allemaal in elkaar sluit. En dat er dus toen bleek eigenlijk dat de rechterlijke macht, de pers en eigenlijk ook alles, duidelijk, ook hetzelfde parlement, omdat men ziek ervoeren zeker als een soort revolutiedreiging, die het allemaal samenbalde.
Ja.
En dat dan gewoon de potentie van de rechtsstaat helemaal opgaf. Nou, dat ging als volgt. Dat dus die Nanda, die werkte dus niet mee
aan de veroordeling.
Aan de veroordeling. En ook dus niet aan getuigenconfrontaties.
Gewoon helemaal niks.
Helemaal niks. Nou, en ze wilde dus haar gewoon op de knieën krijgen. Ze wilde ook een overwinning op haar behalen. Nou, en wat ze dus... Nou, die spanning liep op, omdat bleek achteraf een soort crisiscentrum met de officier van justitie, als Manschot. Rechtercommissaris van Ons Lang, die zaten dus bij elkaar ergens in, in het huis van die Manschot, ik weet niet zeker. En er was doorlopend telefonisch contact met mij en met hun. Nou, en toen vroeg ze van, wilden ze dan meewerken aan een confrontatie, want ging het eigenlijk om... was een getuige en die kon dan eventueel verklaren dat zij dus met een spuitbus op een muur ervoor gespoten had. Denk aan de Vondelstraat. Dat was dus vanwege de eerste kraken.
Ja, eerste ontruiming.
Nou, dat hebben we dus... goed, ik zei dat, dat wil ze niet. En toen zei hij van, we kunnen het zo doen. Dan... hij zei, het was een politieagent, die had die getuige benaderd, zei hij. En die kon dus maandagmorgen komen, toen het onderhand bij de rechtercommissaris. En of ik dan eventjes, wou zeggen of zij er mee deed. Nou, toen zei ik, dan wil ik nog eerst iets met haar praten, maar dat was niet leg genoeg, dat verbood hij al. Dus dat kan niet. Ik mocht niet met haar praten. Nou, en toen is het als volgt gelopen. Toen werd die volle straat ontruimd. Ik ging dus naar die rechtercommissaris omdat die man verhoord zou worden. Nou, toen kwam ik binnen, dat was wel vreemd. Dus zat die rechter, die zit zo aan de tafel hier zo, die rechter normaal. En zo, weet je wel. Je bel me. En dan was hier de deur. En hier zat ze dus, die van ons lang. En die getuige. Ja. En die getuige die zat normaal, die zit hier dan hier gewoon tegenover. En een advocaat hier geloof ik. Maar toen kwam ik binnen en zat die man zat hier. En opeens gaat de deur open en dan komt dan naar binnen. En toen zegt die rechter, kom maar uit, letterlijk. Nu heeft ze vrijwillig meegewerkt aan een confrontatie. Nou, wat was nou de bedoeling? Wat ze hadden met een truc ingeluisterd. De rechter en de officier van justitie. En dan stond ik met mijn oor wat te klapperen. Ze hadden tegen Nander gezegd. Je gaat dus in de raadkamer. Je komt dus in de raadkamer voor je 30 dagen. Dus op het moment dat ze binnenstapte, dacht ze, ik kom de raadkamer.
Voor verlenging, ja.
En toen zat die getuige daar.
En toen zei ze van, confrontatie. Je hebt aan je confrontatie vrijwillig meegewerkt. Want dan ging het maar om. Je moest eraan meewerken, vrijwillig.
Ja.
Maar die man daar kende het niet. Ook zo mooi. Maar ja, dat is punt 1. Dus dat er opeens dan toch een soort samenspanning bestaat tussen de rechter en de officier van justitie. Dat op afgesproken werk wordt iemand gewoon met een truc zeg maar erbij gelapt. Nou, en daarna hebben we dat in het parool. Nou, dit heb ik dus geprobeerd om daar kamervragen over te laten stellen. Over het gedrag van die twee. Met name van de officier, want daar gaat het natuurlijk de minister over als hij er mee werkt. Ja. Nou, dat werd allemaal eerst via de PvdA, was de grootste partij. Nou, die hield het af. En toen de PSP, die had er ook geen zin in. En uiteindelijk is het toch gelukt om dus, wat ik Aad Korst al bereid gevonden, om die vraag... Nee, dat is niet verkeerd. Nee, ik dacht dat het... Roethoff, maar één niet twee hoor. Nou goed, en degene die zich bezig hield met justitiezaken, die zou die vraag stellen.
Is ook partij nog, hè? Of die niet op justitie? Roethoff.
Maar dat toch kost dan wel. En toen is dat... die vragen worden al ingediend bij de voorzitter van de Tweede Kamer, Dolman.
Ja.
En die heeft toen verboden dat die vragen gesteld zouden worden.
Maar dat was toen ook nog geen Dolman, dat was toen Vondeling waarschijnlijk.
Nee, dat was Dolman, dacht ik.
Ja?
Ja, dat was ook namelijk, ik dacht ook wel.
Maar in ieder geval die verboden om die vraag te stellen.
Ja, het is uniek, dat gebeurt dus nooit.
Die zag dat niet zitten.
Nee, dus dat het hele functioneren van de parlementaire democratie wordt daar werd op spel gezet.
Ja.
En met motivering dat de politie en de officier het al zo moeilijk genoeg hadden in Amsterdam.
Ja.
Dat werd erbij gezegd.
Ja.
Nou, dit is dan alweer een voorbeeld. En het derde voorbeeld was dus van dat wij dus met het hele verhaal, dat was toch wel een bepaalde nieuwswaarde, zijn we naar het parool gestapt. Of die hebben ons benaderd. Nou, en die hebben het helemaal opgenomen. Echt, die Corrie Verkerk, dat deed het toen. Een uitgebreid verhaal. En wordt dat door Zandberg, hoofdredacteur, is dat afgehouden. Eruit gehouden? Nee, eruit gehouden.
Ja. Ja. Maar goed, die houding, het was dus 1980, maart 1980. Daarvoor was het
maar een bepaalde
geschiedenis geweest. Hè? Want in feite hadden dus Krakers bijvoorbeeld al gezegd in 79, de tijden van de Grote Keizer, dus de voorloper van de Vondelstraat. Op een gegeven moment van, er is een rechtelijke uitspraak en die rechtelijke uitspraak negeren wij. Dat was toen heel uniek, want het was een nood eerder gebeurd. Op zo'n openlijke wijze, een politiek onderbouwd, een rechtelijke uitspraak genegeerd werd. Dat is één. Twee is dat in aanleiding van 78, de Kinkerbuurt, toen zo'n beetje discussies zijn ontlaat in de actieweek, maar ook met name de kraakbeweging, om in de toekomst zich voortaan wat harder te verzetten. Dus gewelddadig, want we hadden nu al genoeg klappen gehad. Nu moest namelijk eens een keertje teruggeslagen worden. Want,
was een verschil vroeger ook, ja.
Precies, dus de christelijke houding van je wang toekeren en daarna de andere, dat was dus een beetje afgeschaft. Dus dat was een ene houding. De tweede, dus inderdaad niet alleen de confrontatie opzoeken, maar ook inderdaad dan de rechterlijke macht niet meer accepteren. En daar uiteindelijk is er een soort kreet, leus uit ontstaan, gedachte van jullie rechtshoor is de onze niet.
Ja.
Dat was een heel duik... duidelijke ideologie zat daarachter waarom dat zo gezegd werd. Dus in feite was hetgeen wat jij later meemaakte in 80. En ook in feite dus de afspraken die geschonden werden naar aanleiding van de Vondelstraat zelf, van de bezetters van het pand in de straat, die bepaalde afspraken hadden lopen met Polak toen de tijd, die later geschonden werden.
Ja. Hè?
Dus de tanks kwamen toch de straat in rollen, terwijl er nog een afspraak lag dat niet opgetreden zou worden.
Ja.
Was een bewijs te meer om een bepaalde houding te veranderen. Het was in feite een soort, vooronderstelling, conclusie die je misschien toch al had, werd dan bewaarheid zogenaamd dan, blijkbaar, voor een hoop actievoerders. Zo van, nu is het echt inderdaad het hek van de dam, afspraken worden geschonden, wetten worden geschonden, rechten worden geschonden.
Ja.
Dus,
maar ik had toch niet verwacht dat ze het ook met advocaten zouden doen. Want een advocaat die is afhankelijk in zijn werk van toch van de justitie. Kijk, als een politieman tegen mij zegt, die meneer wordt om 8 uur vrijgelaten, dan moet ik er vanaf aankunnen dat dat gebeurt, hè?
Mm-hmm.
Nou, en dat is, ja, in die zin maak je dan deel uit van die rechtsorde. Als advocaat, dat ligt anders voor actievoerders. Het is ook kwalijk dat ze doen, dat ze afspraken schenden met actievoerders. Maar als ze gewoon, wat zij toch zien, iemand van hun systeem dan op die manier belazerd worden, dat heeft mij echt aan het denken gezet.
Als de belangen te groot worden, dan houden ze zichzelf niet aan hun eigen marges. Aan hun eigen.
Als de dreiging voor hun te groot is, dan, dan is dus wat, het is toch niet een staatsgreep, maar ik bedoel, het is helemaal niet ondenkbeeld dat soort dingen ook in Nederland zouden kunnen gebeuren. Waarvan je denkt. Dat gebeurt alleen in ontwikkelingsland of waar dan ook. Maar dat men dus alles opeens samenbalt. Zelfcensuur van de pers. Het niet functioneren op zo'n moment van de parlementaire democratie. En ook de opheffing van de illusie dat de rechterlijke macht en de staande magistratuur, het Openbaar Ministerie, van elkaar gescheiden is. Nee, men heeft allemaal bepaalde dingen gewoon bekokstoofd om een politieke beweging de nek om te draaien.
Precies, maar
althans,
is dat nou een constatering van dat moment? Van feitelijk, van bepaalde.
Nou, ik denk dat wat er door de notities gebeurd is.
Nee, het was dus niet een bevestiging van ieder idee die je al had. Het was echt nee. Nieuws.
Ja, was. Ja.
Ja.
Toch.
Net als in feite ook het nieuws.
Nee, dat ook in Nederland heel lang in zat. Er zat als advocaat in. En ik geloof dat andere advocaten dat nooit zo. Dat nooit meegemaakt hebben. Het is wel. Toen met die RAF-toestanden zijn er ook wel. Dat was na mijn tijd, geloof ik. Hè, met Binnenkom, Bakker Schut, zijn ook bepaalde. Dat heb ik ook van geleerd.
Bepaalde regels.
Hongerstaking.
Rechten.
Nee, ook dat. Maar ja. Dat kom je tot afspraken op het ministerie, dat ook gebeurt. En toen zijn dus. Heeft men niet aan die afspraken gehouden. Nou, heb ik van geleerd met de zaak Rief. Alles wat we doen, dat komt op schrift.
Ja.
Ik bedoel, je weet van tevoren, dus kennelijk, dat je gewoon belazerd wordt.
Belazerd wordt.
Ja. Maar kijk, dat werkt twee kanten op. Hè. Kijk, als ik. Staat ook in de. In de advocaatregel. Een advocaat wordt op zijn woord geloofd. Zo ook van hun. Dus als ik iets doe waar het zou kunnen blijken en achteraf dat ik lieg of wat dan ook, dan kan ik heel zwaar gepakt worden.
Ja.
Dus zo schrik, zo werkt het systeem.
Maar goed, die regels, die afspraken die van tevoren gemaakt worden, hoe het rechtsstaat, om het zo maar te zeggen, functioneert.
Ja.
Dat functioneert alleen maar tot het moment dat er hogere belangen dienen die de rechtsstaat te boven gaan, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En dan wordt alles opzij gezet. Dat blijkt wel duidelijk.
Dat blijkt inderdaad, ja.
Maar houdt het dan ook automatisch in dat jouw houding.
Je wordt een stuk wantrouwiger.
Ja, precies.
Kijk, normaal als je dus gewoon. In een rechtszaak als een officier iets toezegt of een rechter. Nou, dan neem je dat gewoon aan dat het zo is. En dat die actievoerder. Voorstel moet ik zeggen, maar goed, dat het anders functioneert. Dat ze anders tegenover staan. Maar dat ze tegenover advocaten gewoon. Als er afspraken worden gemaakt, dan moeten gewoon worden nageleefd. Anders functioneert het van twee kanten. Ja. Ik kan het onmogelijk natuurlijk. Als een politieman zegt, een rechercheur, die jongen komt, of een meisje komt dan aan vrij. Dat ik met mijn fiets of met mijn auto naar de politiebureau moet om te constateren of zo is. Ja, ik heb nu een leren van, je zegt altijd, als iemand vrij komt, opbellen.
Ja.
Want al wordt er gezegd, hij komt vrij, dan weet je het nog niet. Ik bedoel, dat is allemaal later helemaal veranderd. Ja. Ja, niks is te gek tegenwoordig.
Nee. Maar houdt het dan ook in jouw houding ten opzichte van de tegenstander, om het zo maar te zeggen, daardoor dus veranderd is? In die tijd al, dat je zegt inderdaad van oké, van nu af aan blijkt dus dat inderdaad zelfs het niet politiek verklaard wordt. Dus mijn houding moet ook veranderen. Bijvoorbeeld, Nanda verdedigd, dat was toch iemand die een vrij politieke houding had, ook op het moment dat er ook vrij politieke zaken speelden, issues. Dat je bijvoorbeeld daarna zegt, oké, van nu af aan ga ik voortaan alleen nog maar bepaalde zaken doen. Of is het bepaalde, je werkwijze veranderd of niet? Of ben je daarna gewoon...
Nou, in dat soort conflicten heeft het wel in mijn werkwijze veranderd, ja. Ik bedoel,
En ben je ook die conflicten vaker op gaan zoeken? Bijvoorbeeld, je hebt bepaalde culturen in Amsterdam, sociale cultuur.
Ja.
Die doen bijvoorbeeld, deden vroeger al, in de begin jaren 80, toen op een gegeven moment die lokaal vredebreukzaak opgang deden. Dat was zeg maar zo'n beetje 80-81. Die gingen dus civielrechtelijke procedures starten.
Tegen de officier van justitie.
Nee,
dat hebben wij dus haast nooit gedaan.
Maar dat is een bepaalde reden waarschijnlijk. Dat is niet zo gegaan. Waarom was het bijvoorbeeld een bepaalde reden om dat niet te doen? En terwijl andere advocaturen het wel deden. Bijvoorbeeld de Hogeboom deed het toen de tijd al. En,
nou ja, want in eerste plaats dat het... Dat bleek ook in de Vondelstraat. Toen is er ook ter sprake geweest van gaan we met een kort geding gaan we eisen dat het niet onderhand kan worden. Nou, het hebben ze heel duidelijk gezegd, dat is flauwekul. Advocaat, goed, die hebben het gouden neiging om dat te doen. Dat had ook gewoon gewonnen geworden. Als je gewoon, sprake van geweest dat we eventjes de rechter zouden bellen s'nachts. En het had ook gekund. En dan zeggen, we willen nou een kort geding. Nou, dat was de redding geweest voor ze, om een gezicht te redden.
Ja.
Dus dan hadden ze zo'n half compromis, het pad niet en de straat wel, dan had de rechter zoiets gezegd. En dan dat had denk ik ook de beweging verzwakt. Want dan ga je weer een vonnis negeren.
Ja.
Maar wij hebben dus, toen het speelde, maar dat was duidelijk bij een... toen de kuipwering een beetje inzakte, toen kreeg je steeds meer panden die dus... Ja, de strijd niet aanbouwen en dus je opbelden met het verzoek om dus een kort geding.
In feite is aan die gedingen toestanden ontstaan.
Ja.
Vooral na dus die periode van de keizer. Men zei van die rechtsverlust ons niet. Van er worden alleen maar procedures voortaan nog aangespannen om de zaak te rekken. En om in die tussentijd de politieke argumentatie op poten te zetten. Verzet te organiseren, het pand te barricaderen. Daarvoor is eigenlijk een begin gezegd vanuit de principiële... groepen uit de beweging van we doen het alleen maar als rekken, niet als doel op zich.
Ja.
Terwijl dat later zeker wel zo gegaan is.
Ja, maar goed, dat speelde voor die advocaat en ook voor mij niet zo, geloof ik. Het was meer van. Maar dat waren allemaal panden die we ook verdedigd, dus de Presenderenkade en de. Ja, ik nog eentje Singel, dacht ik.
Singel 46 of veel? Singel 86.
Ja, de allerlaatste op die hoek. Die heeft Anton
gedaan.
Op die hoek, ja. Bij de. Aan de kant van de Spuistraat, ja. Maar ja, die hebben we ook gedaan. Maar ja, kijk. Met de Grote Keizer is dat kort geding, geloof ik, ook gevoerd. Hè? Dat was ook een vonnis op, hè?
Ja, dat is een vonnis op, ja.
Ja.
Maar dat was toch ook geen vonnis, of geen kort geding. Het was een uitspraak naar aanleiding van een infiltrant. Hè? En zo is men aan een naam gekomen.
Wij hebben toen wel gedaan dat het politiek nog wel zin houdt. Er waren ook grote processen en de publiciteit was erop. En natuurlijk was het komt nog bij, niet bijvoorbeeld een kansloze zaak, wat dus wel later ook gebeurd is. Veel meer gebeurd is met anoniem dagvaarden enzovoort. Maar bijvoorbeeld ook met die Presenderenkade, dat begon ook werd er dus proces aangespannen namens de speculant en een aantal mensen die daar wonen, die koopbewoners. En dat is ook zoiets, hè. Toen is er gezegd, normaal gesproken is gewoon de vaste regel bij kort gedingen, dat je als je een proces aanspant, moet je bewijs op tafel hebben, hè? Dus de namen, wie woont daar. En als dat niet lukt, dan moet je dus van tevoren een voorlopige getuige voor aanvragen. Maar er was duidelijk de afspraak tussen de president van de rechtbank en de advocatuur, met de huiseigenaren, ja. Van dat het niet, wat ook vaak geprobeerd is, en in het begin deed men dat wel eens, maar dat doen we niet meer, niet zo van dat we dus na de zitting van het kort geding nog eens even de gelegenheid krijgen om dingen te bewijzen. Hè. Dan zeggen ze gewoon, had je eerder moeten komen,
ja,
dan
wordt het
gewoon afgewezen.
Ja.
Nou, dat gebeurde present in de kade. Heeft die rechter die afspraak geschonden en gezegd, nee, ik stel je alsnog, de eis van de speculant heeft hij afgewezen, maar van die koopbewoner heeft hij gezegd, alsnog stel je de gelegenheid om je
feit boven tafel te brengen.
Ja. Nou, en dan zie je dus ook dat gebeurde omdat de druk was ontzettend groot. Hè? Dat was heel duidelijk. Die kraakbeweging, we wilden gewoon vanaf, we wilden geen tweede grote keizer meer, niet meer van dat soort
symboolpanden
waar allemaal andere werken van uitgaan met radiozenders en revolutionaire eilandjes in de stad, dat wilde men niet meer. Nou, dat is wel duidelijk geworden.
Ja.
Dus ook in de manier waarop, denk ik, die rechter toen die afspraak heeft geschonden. Ik bedoel, er werd gewoon niet het recht gehanteerd, er wordt weer iets
nou, dat is het politiek hoog belang dan.
Ja, hetzelfde verhaal. Ja. Dat is ook toen ook.
Maar niet alleen.
Dus toen werd het allemaal steeds minder interessant, zeg maar.
Ja, precies.
De grote panden. Ja, nee, maar
steeds vaker negatiever.
Ja, om die grote kraakpanden te gaan verdedigen.
Precies.
En toen kwam er later nog, bij dat het Justitie Zeeland ruimen. Dat was allemaal niet in vraag, veel minder. Nou ja, maar dat werd toch altijd door de kraakbeweging was het toch behoorlijk afgeremd. Hè? Ja. Dat de Vondelstraat ook zo begonnen. Met een Justitie Zeeland ruiming eerst. Maar die Vondelstraat heeft wel afgedwongen van dat. Dat soort dingen. Er zijn ook afspraken gemaakt met de procureur-generaal. Dat mag dus echt alleen maar als feitelijk aangetoond is, als iets in gebruik is. Dat werd steeds maar opgericht. En toen is dus de beweging zo ver verzwakt dat er veel meer een beroep werd gedaan op de advocatuur. Om dat eventjes met een kort geding
dat het mensen zelf
te regelen. Dan zelf gewoon, wij zeiden gewoon, nou ja, als het tot ontruiming komt met gewelddadigheden, dan zien we ons wel het politiebureau. Dat het veel meer effect had ook. Ja.
Maar goed, het is op een gegeven moment een bepaalde houding ontstaan. Want je kunt ook wel niet zeggen van de zaak gaat omhoog en dan ben je nu is het weer voorbij. Het is een lange periode geweest dat op een gegeven moment zeer veel acties waren. Er waren er per week tig.
Ja.
En er werden ook regelmatig ook mensen gearresteerd. En er was toen de tijd al in 78 trouwens, al steeds meer, 79, steeds meer de houding van als je gepakt wordt, je legt geen verklaring af, artikel 29. En je werkt niet mee aan je veroordeling. Je probeert zoveel mogelijk tegen te werken, wat in je vermogen ligt natuurlijk. Hè, want op een gegeven moment houdt het natuurlijk op. Maar je probeert je lijdelijk in ieder geval zo op te stellen dat je dus verzet pleegt. Als het kan zelfs lijfelijk.
Ja.
En er waren eigenlijk weinig uitzonderingen op in die tijd toch. Ja. Er werden wel verklaringen afgelegd, maar dat werd ook vaak dan met een flinke discussie
aangepakt. Ja, waren al hele grote vergaderingen. Waarom?
Ja, precies. Vrij grote juridische vergaderingen waren er ook in die tijd.
Ja, nou, daar was ook wel zo'n voorbeeld van.
Ja.
En daarvoor was het ook al zo. Ja, het werd allemaal, dat was echt iets van, dat deed je niet. Dat kwam ook.
Kwam je helemaal over niet op?
Nee, kijk, als het voorkwam, dan. En als echt, wat je noemt verraad voorkwam, dat mensen allemaal elkaar bijlulden, dat had wel behoorlijke gevolgen. Dan kon je het wel schudden.
Ja,
nog je gezicht. Ja. Die mensen nooit, dat die niet mee mochten doen.
Ja.
Maar in één gezicht is dat.
Niet dat er niet weinig gebeurt.
Nee, je had echt een verhaal, die van Wiesen. Gewoon een ingehuurde jongen door een huisbaas, maar gewoon uit zwak of wat dan ook doorslaan. Dat gewoon. Maar het heeft twee kanten. Kijk, je zit makkelijker met een beweging achter je. Want als mensen vastzaten, dan waren er massale toestanden. Dan ging je naartoe en dan ging je eruit in en wat dan ook. Want het was ook bij. In die tijd geloof ik, de eitunnel, dat werd altijd
volgekegeld.
Dat werd ook gehoord binnen. En er waren alle arrestantenvergaderingen, dus met de vogelstruis.
Ja.
Je had een beweging van moeders, net zoals dat je in Argentinië had.
Ja.
10, 12 moeders, vaders die ook de pest te woord stonden. Dus het waren massale toestanden. Nou, ja, dat is dan natuurlijk makkelijker, dan zit je lekkerder. En dus beter vol te houden dan nu.
Toch niet helemaal waar, want het is natuurlijk zo, misschien publicitair gezien,
ik vind geen massaal gezien, verraad, misschien niet.
Nee, maar publicitair en massaal gezien is misschien dat vroeger inderdaad er meer steun buiten was.
Ja.
Maar sinds die tijd zijn de arrestantengroepen zijn zo geïnstitutionaliseerd, dat als iemand ook maar een seconde vastzit, er is bij wijze van spreken al een arrestantengroep die in het leven wordt geroepen, voor zover die vast bestaat. En die...
Hi, hoeft niet meer hoor.
Is geen Gilles?
Maar het is dus wel heel duidelijk sinds die tijd dat arrestantengroepen gewoon vast bestaan. Met andere woorden, het is niet zo dat een arrestant aan zichzelf overgeleverd is. Tegenwoordig is het vaak een automatisme als iemand gearresteerd is. Dat bewijs ik al voordat de advocaat aanwezig is. Ligt het pakje met de tandenborstel, de boeken, de kleding, et cetera, ligt al klaar. En dat is eigenlijk zelden dat het niet zo is. Maar eigenlijk is het bijna altijd dat het wel zo is. Met andere woorden... Het is niet helemaal zo dat sinds vroeger en nu de vergelijking opgaat van het is nu wat minder. Hooguit de publicitaire steun is nu stukken minder.
Ja, maar ook de beweging, hè?
Tuurlijk.
Kijk, het is wat je zelf zegt, die arrestantengroep zijn een soort hulpgroepjes. Maar ja, vroeger was dat ook iets van een soort politieke beweging.
Tuurlijk.
Ja.
Dus nu meer maatschappelijke hulp geworden.
Ja, ze kunnen niet anders eigenlijk, eerlijk gezegd. Nee. Dat is helemaal niet slecht. Dat vind ik helemaal niet slecht dat het gebeurt.
Nee, zeker niet.
Het is goed dat het een eigen dag wordt, maar... Kijk, en de processen, wie komt nou dan op een kraakproces nog? Ik bedoel, je moet het bij elkaar slepen. En dat heeft allemaal te maken met die inzakkende...
Maar ook natuurlijk omdat er natuurlijk nu veel meer processen zijn dan vroeger. Ja. Ik bedoel, vroeger was een proces, een volgstadsproces was een eenmalig proces. En dat was helemaal zaal. Maar sinds die tijd zijn er natuurlijk zeer veel pandenprocessen en ontruimingsprocessen geweest. Dus ja... ook strafrechtprocessen om mensen te veroordelen.
Maar vroeger was de justitie... ook bang voor processen. Want ze wisten, met processen krijg je weer. Haal je de ellende weer in huis.
Ja.
En nu doet men een gemakshalve. Ja,
toch niet helemaal waar, want nu zijn er nog steeds een hoop processen die niet doorgaan. Omdat men bang is vanwege toestanden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de zeg maar notoire actievoerder of actievoerster. Hoe vaak die gearresteerd is en hoe vaak die veroordeeld wordt, is zelden. Men wordt vaker gearresteerd dan veroordeeld.
Ja.
Ik denk dat als je kijkt naar 10 criminele daders, zoals men dat dan zegt, hè. Men overtreedt de wet, misdadige activiteiten, en men kijkt hoe vaak men veroordeeld wordt, dat is niet heel.
Nou, maar de terror is dat veranderd, hoor.
Nou, dat vraag ik me dus af.
Nou,
feitelijk gezien.
Hij met zijn katapult van die naam.
Ja.
Nou, dat komt dus en die wordt vervolgd.
Ja.
Nou, hij neemt dat ding mee, een zitting, en hij wordt weer voor vervolgd.
Ja.
Nou, deze vroeger niet met hem.
Nee, misschien niet helemaal, maar toch. Hij heeft meer zaken die
geseponeerd worden,
dan dat het echt doorgebracht wordt. Maar los daarvan, weet je, we hadden over doorslaan en of in ieder geval over verklaring afleggen. In die tijd was het zo dat als een actievoerder ergens bij kwam bij een bepaalde groep, dan werd hij al van, ik zou zeggen, jongs af aan, werd hij grootgebracht met het idee van, als jij ooit vast komt te zitten, dan leg je geen verklaring af. Dat is een natuurgegeven.
Ja.
Zo ben ik zelf actief geworden en ik denk dat het voor het menig activist zo geldt. Ja. Toch is
het dat advocaat, is dat ook waar? Toen het de grote keis is het ook een discussiepunt geweest, over diezelfde vergadering. En de boel waren het niet mee eens. Hè? Dus het ging om de vraag.
Men dacht toen van, als je geen verklaring aflegt.
Wacht even. Het ging om de vraag. En dat weet ik heel goed. Het is nog in de SIGSA, over vergadering over geweest. Een hoge boom die dacht er anders over dan wij. En nog een paar. Maar het ging om de vraag van, heeft de advocaat tot taak om iemand te stimuleren in zijn houding? Of
een verlengstuk als
of moet het aan de mensen worden zelf overgelaten? Nou ja. Er is een discussie geweest met de SIGSA. Hele grote vergadering. En die standpunt ook naar voren gegooid. Nou, en toen heeft onder die advocaat hoge banden moeten afleggen.
Ja,
hij is dan afgebrand.
Ik kan me nog herinneren.
Hij is afgebrand. Ja. En ze zegt, nee, je moet je juist
stimuleren
om gewoon niks te zeggen.
Precies.
Ja, dat.
Maar dat is niet alleen maar vanuit advocatuur. Dat is een heel duidelijke houding. Dus vanuit actievoerders ook. Van, het moet eens een keer afgelopen zijn met dat zwakke gedoe. Wie A zegt moet B zeggen. Als je consequent kiest voor de wet overtreden en je wordt dan gepakt, dan moet je het accepteren dat je gepakt wordt. Aan de andere kant houdt het niet automatisch in dat je dan maar ook moet accepteren dat je inderdaad veroordeeld wordt. Je moet proberen ook in de cel je actievoerder zijn te handhaven.
Ja.
Dus je houding te handhaven. En dat verwacht je dan ook van de advocaat inderdaad.
Ja, dat gebeurde ook. En dat gebeurde, want toen had men dus helemaal geen ervaring met die politie.
Ja.
Maar ja, ik verklaar het eruit. Ja, als je iets van een beweging deel op maakt, dan is het ook even makkelijker dan nu het allemaal vrij geïsoleerd staat.
Ja, maar ondanks dat is het natuurlijk toch
maar
zo.
Maar het is nooit een excuus, vind ik, omdat ik kon begrijpen eigen zwakheden, dat je toch denkt, nou jongens, omdat met een leuk verhaal sta ik buiten. Nou ja, dan moet ik me bij vertellen dat de andere kant reageerde ook als een blok. Het was consequent zo, stenen gooien, altijd in bewaring, altijd.
Ja.
En daarna hebben ze natuurlijk gezien dat dat wordt natuurlijk te gek, want dan zit iedereen vast.
Precies.
En dan krijg je alleen maar meer ellende en toestanden. Dus
4 dagen en dan
we gaan schipperen. Ja. We gaan dus de mensen die verklaringen afleggen, daar ging het vooral om. Die gooiden wel eens uit of spijt betoonden en dan nog een ander argument. Dan ging dus meer schriften.
Ja.
Is het bekende verhaal, toen dat was echt een bij die rechtercommissaris, dat was ook bij een ontruiming, dag per haakade. Of kon je
misschien
dan
kon je een dag.
Ja, maar goed, die ging ook allemaal vast. Maar toen zei ze van, toen zei iemand tegen wie het bewijs zwak was, die niks zei, die ging in bewaring, gemiddeld tegelijkertijd. En iemand anders, die zei van, ik heb gegooid, en als ik er weer kom, dan doe ik het nog eens. Met een heel verhaal. Die kwam eruit. Nou, dat hebben we toen in de krant gezet. En daar barstte de bom. Want die rechtercommissaris hadden niet met elkaar afgesproken hoe ze dat zouden doen.
Ja, ja, dat is gewoon een onderlinge verdeeldheid en geen gelijklijvendheid. Maar in die tijd was het dus heel normaal dat je dus geen verklaring aflegde. En als je verklaring aflegde, dan werd dat meestal toch vrij snel over gepraat. Zo van, hé jongens, dat kan niet. Dan werd ook uitgelegd waarom dat niet de bedoeling was dat verklaringen af werden gelegd. Toch zie je later. Het kan natuurlijk onder andere ook van invloed zijn doordat de beweging steeds meer op zijn reet ligt. Dus dat er op een gegeven moment steeds minder afspraken worden gemaakt. Dat er steeds vaker verklaringen worden afgelegd. In eerste instantie vaak mensen over zichzelf. Dus dat is dan in feite alleen maar ten koste ook van zichzelf. Maar later dus ook ten opzichte van anderen. Dus inderdaad gewoon verraad. Er is een hele discussie de afgelopen half jaar over geweest. Die is nog lang niet helemaal uitgekristalliseerd. In ieder geval heeft het wel geleid tot flinke schisma's en flinke verdeeldheid. Maar ook splitsingen in het hele gebeuren. De zaak is nog meer uit elkaar gevallen dan het ooit ervoor was. En dat zal ook wel zo blijven waarschijnlijk. Je hebt zelf een aantal maanden geleden iemand gehad als cliënt waarvan bleek dat hij eigenlijk een verklaring had afgelegd. Dan niet ten opzichte van anderen, maar ten opzichte van zichzelf. Maar daarmee wel zichzelf dus vastgezet heeft.
Ja.
En de veroordeling daarmee ook vrij snel rond heeft gekregen.
Ja.
Wat vind je er zelf van? Als je zo'n cliënt krijgt. Vind jij dat je überhaupt zo'n cliënt zou moeten hebben? Vind je dat eigenlijk juist?
Ja, het gaat me te ver om te zeggen dat soort mensen verdedig ik niet. Maar
hoe verdedigen ze dan?
Nou. Valt überhaupt nog iets te verdedigen als je zo'n figuur krijgt die meewerkt aan zijn eigen veroordeling? In feite valt er voor een advocaat niks te doen. Behalve dan er misschien bijstaan.
Nou, in de rechtszaal natuurlijk ook politieke argumenten gebruiken. Maar goed, dat is daar ook niet zo sterk gebeurd. Niet, ik bedoel. Maar goed, het heeft ook te maken met de beweging helemaal weg. Ik bedoel, ik heb er geprobeerd nog om dan een verzetstrijder als getuige erin te gooien. Die eventueel zou kunnen verklaren van. Dat deden wij vroeger ook. Je moet het met geweld afstoppen, fascisme.
Ja.
Nou, dit is gewoon niet gelukt. Ik bedoel, het gaat wel moeizamer. Ik bedoel, die hele kedigingbeweging, even is geweest, dan is het helemaal niks meer.
Maar je vindt het dus niet
maar, zo. Maar. Ik zeg alleen maar dat hij natuurlijk. Maar kijk, dan gaan we te ver om hem al als verrader te zien.
Nee,
hij is geen verrader. Hij is gewoon iemand die meewerkt aan zijn eigen veroordeling. Hij heeft zichzelf mee. Hooguit kun je zeggen dat hij, omdat hij toch onderdeel is van een groep is geweest die daar is bezig geweest, die misschien door zijn eigen verklaring misschien het voor de tegenstander, de politie, makkelijker maakt om onderzoek af te ronden. Ook ten opzichte van anderen, want hoe meer er duidelijk is over bepaalde figuren alleen, des te meer het duidelijk maakt over de groep onderling natuurlijk. Want als er bijvoorbeeld 100 actievoerders zijn en leggen er 98 verklaringen af wat ze gedaan hebben, en er is nog steeds niet duidelijk wie de zaak het werk in de fik heeft gezet, en er blijven nog maar 2 over die geen verklaring afleggen, dan is het dus op een gegeven moment toch wel duidelijk wie die fik heeft gesticht, snap je?
Ja. Dus op die manier. Dat heeft hij ook niet gezegd.
Nee, goed, maar in die manier zou het dus eventueel het naar jezelf toe dingen verklaren. Om wat voor reden dan ook, misschien uit een bepaalde soort biechtneurose. Ja. Daarmee toch iets duidelijk maken over de actie. En over de actiemethode en over hoe die precies uitgevoerd is. Dus niet echt slim.
Nee, natuurlijk. Maar ja, god, zo zijn zaken dat soms zo belangrijk ook weer niet. Het is natuurlijk iemand die dus nog meer een andere in een zwakke positie zit. Of buitenlander, geen geld, wat dan ook. Dus altijd die uitzettingen die hij meegemaakt heeft. Tweede plaats had hij dus eerst een andere advocaat. Ik weet niet precies wat hij gezegd, maar dat zegt hij dus dat het daardoor een beetje kwam. Nou, dat kwam vroeger ook wel voor. Want toen is het ook. Daarom zijn die advocaten bij elkaar gekomen.
Ja, dat is de eerste advocaat waar die zei van leg een verklaring af.
Ja.
En dan kwam later een andere advocaat die zei van nee, hoe doe je nu?
Ja.
Zoiets.
Jawel. Maar vroeger kwam het dat ook voor. In het allereerste begin. Toen dat nog helemaal niet geregeld was. Nou, dat is de reden geweest dat men zei, nee, we wilden juist advocaten hebben die erachter staan.
Precies.
Om ook geleerd hebben van dat het een wisselwerking is van mensen die toch verklaring afleggen op advies
van zo'n advocaat.
En toen had je allemaal geen in de begintijd mensen met zoveel actieervaring of met zoveel arrestaties die ze al meegemaakt hadden. Dus en juridische informatie was er ook nauwelijks. Dat is toen in het begin al begonnen van uitleggen wat is het doen, wat mogen ze, wat niet, wat is een verzekeringstelling. Nou, dat zijn dingen die al langzaam bekend zijn, maar toen nog niet. Dus toen kwam het ook voor, dat is de reden dat die advocaten bij elkaar gekomen zijn, dat mensen ook verklaringen afleggen. Maar ja, het ligt nu dus in het anders. Want nu is die informatie ook bij hem wel bekend. Bij iedereen zo wat, want hij was ook vaker gearresteerd geweest. Ja, en hij heeft zichzelf opgeknoopt. Ja.
Want het is waar het gaat. Kijk, het gaat niet zozeer om het doorslaan alleen. Wat in feite gaat, is dat je dus vrijwillig meewerkt aan een onderzoek. En vrijwilligers ook meewerkt aan inderdaad je eigen opknoping.
Maar begin met een voorvraag, hè? Want hij is verraaien.
Nou, dat is überhaupt dan nog een extra dimensie om juist zelf dan geen verklaring af te
leggen. Jawel, maar, jawel, dat ben ik wel. Maar daar gaan we wat ik maar zeggen wil, dat mens... Kijk, als je zegt, je moet ervan uitgaan dat er maar een heel klein aantal mensen is. Want dat geldt ook voor dat ermee, ook voor de advocatuur. Die gewoon dat allemaal uit zichzelf gewoon hebben. En de rest, met hier ook
moet
zo.
Geleerd worden.
Ja.
Ja, natuurlijk, dat is waar.
En met een beweging gaat het makkelijker dan zonder beweging.
Dat steun, dat is zonder meer waar. Maar ondanks dat...
1, 2, 3, nou, en wie zijn er dan meer?
Precies.
Vul ze maar in.
Nee, precies. Maar ondanks dat is toch zo dat...
Ja, nou, kijk, ik snap wel dat het gevaarlijk
het is. Het is een vrij gevaarlijk conflict. Waarom? Kijk, hij is niet één individuutje, maar er zijn natuurlijk meerdere mensen. Bijvoorbeeld, je kunt ook zien bij Kerigem, want daar hadden we het over die actie. Hij is ook gepakt tegen Kerigem, maar dan een jaar later. De mensen die toen meteen werden vastgepakt, zijn er ook toch een hoop die inderdaad toen verklaring hebben afgelegd.
Ja, ook over elkaar.
Ook over elkaar, ja, ja. En dat waren vaak de domste verklaringen bij. Terwijl juist daar het uniek was, omdat men gezamenlijk werd gearresteerd, gezamenlijk heeft vastgezeten in de eerste periode. Dus juist de stimulans had en de mogelijkheden had om elkaar te dwingen, zeg maar, geen verklaring af te leggen. En als men dat eerst dat toch zou doen, wat voor verklaringen dan ook.
Ja.
Net zoals dat vroeger in 1978 bij de consulaatbezetting in Den Haag gebeurde. Toen werden er ook 60 mensen gearresteerd. En dat heeft uiteindelijk ook geleid dat er maar zeer weinig verklaringen uiteindelijk zijn afgelegd.
Ja, ja.
Andere woorden, het is dus mogelijk door overleg elkaar te stimuleren. Daar is dus toch niet gebeurd. Dus wat je dan krijgt, is dat er toch een hoop mensen verklaringen gaan leggen. En dat daardoor, doordat er dus daardoor een hoop mensen verklaringen worden afgelegd, dus bij de Schapenstraat is de feiten ook gebeurd, er zijn meer acties te bedenken, een soort automatisme bestaat, een soort gewoonte bestaat van verklaringen afleggen over jezelf en eventueel zelfs over anderen. Dus in andere woorden, in de toekomst, als de zaak misschien weer een beetje aantrekt, en dan moet je dus positief gezien vanuit gaan, dat mensen op een gegeven moment ervan uitgaan, dat dus verklaringen afleggen de normaalste zaak van de wereld is. Terwijl we vroeger juist heel veel moeite hadden en ook deden om mensen uit te leggen dat verklaren juist niet de gewoonste zaak van de wereld is. Met andere woorden, als er straks nieuwe actievoerders bijkomen, dan is het voor hun een soort natuurgegeven om een verklaring af te leggen, terwijl het vroeger een natuurgegeven was, dus juist andersom om geen verklaring af te leggen, snap je?
Dus
de basisprincipe van actie voeren en dat je tegenstander zo moeilijk mogelijk maken, ook in de cel, heel erg moeilijk. Daar gaat het eigenlijk meer om. De grote lijn, niet net een individuutje, maar die grote lijn. En die verpest je ermee. En daarom ook van, kijk,
wat is de grote lijn tegenwoordig nog?
Goed, dat is weer wat anders. Dan kun je ook al van mening verschillen. Maar er is natuurlijk bij een hoop actievoerders toch nog wel een bepaalde soort politieke grote lijn aanwezig. Ook al is die misschien in de praktijk niet wel
terug te voeren. Is natuurlijk helemaal niks.
Tuurlijk, nee. Maar zijn er wel individuen die
wordt het belangrijk als er weer grote dingen gaan gebeuren. Dat je dat weer eens heel duidelijk maakt. Maar bij mijn laatste, wat is dan wel verschil? Ook met die advocatenvergaderingen. Laatst in diezelfde SIGSA. Nou, een jaar geleden, wanneer was dat? Was je er ook bij?
Ja, dus een jaar geleden.
Weer zo het bekende groepje wat ze daarmee bezighoudt en de rest. Nou, en toen bleek dus dat men daar inderdaad heel anders over dacht. Ook advocaat onderling. Omdat ook de justitie grijpt het ook aan. Ik bedoel, ook van mensen, de lullen gaan eruit en
precies.
Infiltratie, technieken worden toegepast.
Nou, dan verdeeldheid ook
wordt verdeeld toegepast. Ja. Precies, dus duidelijk kunnen mensen zeggen van, nou ja, ik heb ze belaasd met een leuk verhaaltje, ik ben vrijgekomen. En de ander denkt, nou ja, die zegt dan van, nou, ik heb hard in mijn houding en ik zit er langer vast. Ja.
Maar goed,
en dat soort toestanden...
Die gebeuren natuurlijk steeds meer als
maar ik ben bang voor dat weer aantrekt en dat het weer duidelijk wordt dat het op zich natuurlijk beter is. Om het gewoon niet te doen, natuurlijk.
Maar goed, dan nog, weet vanuit die houding gezien, als zo'n persoon...
Maar mensen erbij lullen, kijk, dat is iets wat nog veel kwalijk is. En ik vind het eigenlijk op zich niks te maken heeft ook met actieervaringen, wat dan ook.
Dat is met een houding en met gewoon een principe.
Dat zie je
met een tijdshouding. Ja. Op school vroeger, als je
op school, blikte, precies, was je fout. Exact. Dat zie je ook met grote criminelen, weet je wel, of kleine crimineeltjes. Als ze het doen, ze voelen zich schuldig over. Want je voelt dat het gewoon lullig is. Als je iets doet met elkaar en wat dan ook.
Maar je zegt dus van...
Maar goed, dat vind ik nou anders nog.
Nee, maar je vindt het fijn dus van als jij dus iemand krijgt die dus zichzelf erbij wil lappen, om het zo maar te zeggen. Hè? Want zo negatief klinkt het in feite
maar
toch.
Bij hen is het al gebeurd.
Nee, goed. Maar die iemand die wil dat. Jij krijgt niet de kans om hem te sturen van, jongen, ik zou het niet doen als ik jou was, want het heeft geen enkel nut, of et cetera. Die doet het dan toch. Zeg je dan van, oké, ondanks dat ik ben zeer liberaal ingesteld, iedere individu die verdacht is, die heeft recht op een advocaat, ze weten het in de rechtsstaat, dus ik blijf hem verdedigen. Of zeg je van, er zijn advocaten genoeg te vinden, ik kap hem mee. Of zeg je het alleen maar bij verraad? Of zeg je het überhaupt nooit?
Zijn nou, ik zeg, kijk, nou, ik zeg wel dus, kijk, ja, wel, als we dus, stel je voor dat er een actie is, en ja, iemand die dus, ja, iemand die minder standvastig is, praat er allemaal erbij, dan kan je zeggen, nou ja, dat doe ik dan niet meer. Ik doe jou niet meer. In die zaak, dat kan.
Want onbewust of bewust weet, is het toch zo dat
maar het mensen gaat te ver om te zeggen die, van, kijk, want namens wie zeg ik dat dan? Dat is natuurlijk gewoon lul. Nou,
namens jezelf, je toch zelf gezien.
Nee, nou ja, nee, dat is natuurlijk gelul. Want je kijkt je verdedigd dag in dag uit mensen die elkaar ook verraaien. Een crimineel of wat dan ook, die verraadt ook de land er ook bij. En daar stap je ook gewoon overheen. Ik bedoel, dat is gewoon iets wat... ja, mijn ervaring is dat Surinamers dat niet doen. Maar omdat die ook natuurlijk onder veel grotere druk staan dag in dag uit. Van racisme dat dan ook. Die weten gewoon van... ja, met die gasten... moet je dat gewoon niet doen, maar gewoon in jochies in Noord, wat dan ook, dat is allemaal lul erbij.
Ja.
En er zijn maar enkele mensen die dat gewoon hoog houden, dat soort principes.
Ja.
En met die kraap is het ook, dat is ook allemaal, het is al diffuus, wat is een actie of niet.
Mm-hmm.
Kijk, je hebt krakers die af en toe gewoon wat jatten en ook om jou vragen. Nou, en dan is het een actie geweest of haalt hij nou die stijgerpijp voor je eigen woning? Ik bedoel, ja. Dat is ook heel moeilijk daar te maken. Om dan te zeggen, nou jongens, hup, jij hebt gepraat, jij gaat eruit.